gaan. Zullen we gaan naar Genesis hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 4. We hebben hier al verder bij stilgestaan, maar vandaag wil ik stilstaan met het eerste stuk van vers 2. Maar ik lees even deze versen als geheel. Lees met mij mee. En de Heere zei tegen Abram: ga uit uw land, uit uw familiekring, uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt, die zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abram op weg, zoals de Heere tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. En Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Tot zover de schriftlezing. Als wederom geboren christenen, als kinderen van de Heer zoals we hier bijeen zijn, dan is een van de meest fundamentele facetten in ons leven is dat wij staan op de beloften van God. Zie, de belofte van God is feitelijk het fundament van ons geloofsleven. De belofte die God maakt, is de grond waarop ons geloof gebouwd is. Gods beloften. Je zou zelfs kunnen zeggen van de meest eenvoudige omschrijving van een christen is hij die zijn voeten, zijn geloofsvoeten geplaatst heeft op de belofte van God. Die zijn vertrouwen gesteld heeft op wat God belooft. Zie, onze geestelijke groei, zouden we zelfs kunnen omschrijven als een groei door een groeiend vertrouwen op de belofte van God. Onszelf meer en meer toevertrouwen als het ware, om wat God belooft om ons daar op te gaan staan. Discipelschap is in de meest compacte vorm, is het groeien om de belofte van God toe te passen in ons leven. Navolging van Jezus is het groeien en het staan op de belofte van God. En als we dan gaan kijken om ons heen en we kijken in de kerkgeschiedenis en we kijken naar andere gemeenten of we kijken onderling de verschillen die er zijn. En ik ben er eens wat over na aan denken geweest, maar alle onderlinge verschillen in de kerk van de Heer Jezus Christus die er zijn, vallen terug te leiden op wat God belooft. Belooft hij weelde en welzijn? Belooft hij dat hij zijn kinderen vasthoudt tot het eind? Heeft hij dat beloofd? Heeft God beloofd dat iemand die wederom geboren is, die zijn vertrouwen op Jezus gesteld heeft, dat hij eens en voor altijd gered zal worden? Heeft God dat beloofd? Of niet? Zie, de essentie van alle verschillen komen terug op wat heeft God beloofd? Heeft God beloofd dat een gemeente volmaakt zou functioneren? Gelukkig niet. Dan zouden wij allemaal moeten stoppen. Zie, elk facet van de verschillen in de gemeente van de Heer Jezus Christus zijn terug te leiden op dat punt. Met de vraag, wat heeft God beloofd? En voor ons is eigenlijk de cruciale vraag, wat heeft God beloofd? Ja, wat ik al zei, geestelijk groei of geloof is feitelijk je voeten zetten op wat God beloofd heeft. Waarom preken wij? Waarom bestuderen wij? Waarom wijden we ons leven aan studie van Gods woord? Waarom komt u hier? Ja, natuurlijk om God te eren, maar feitelijk om meer te leren van Gods belofte. Wat heeft God beloofd in zijn woord? Zie, weten is fijn, is leuk. Maar de beloften en daarop staan, dat maakt het grote verschil. Waarom bestuderen we Gods woord? Om zo ver mogelijk als we kunnen een gebalanceerd beeld te krijgen van Gods belofte. Ah ja, het is makkelijk om één belofte te pakken en daarmee te gaan rennen. En dat is uniek en enig ding te zien. Maar God heeft meer beloofd. Zie, het is de breedte en de rijkwijde van Gods beloften die je moet gaan kennen. En als we dan denken wanneer wij in ongeloof wandelen, wanneer wij inderdaad ontrouw zijn, zoals Stefan deze ochtend zei. Wat is dat? Het is feitelijk je niet toevertrouwen aan wat God beloofd heeft. Elke gereserveerdheid aan onze kant op naar de belofte van God is feitelijk een zwakheid van ons geloof. Zie, elke frustratie in ons leven, als we daarbij nadenken, elke frustratie in ons leven vloeit voort uit het feit dat wij vertrouwen op dingen die God niet beloofd heeft. Dan vertrouwen wij op iets wat God niet beloofd heeft. Zie, en eigenlijk is het zo dat de belofte van God is de inhoud van ons geloof. Ziet, het gaat er niet om dat u gelooft, het gaat erom wat u gelooft. Gelooft u de belofte van God? Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft? Gelooft u dat? Dan is het aan u om daar uw voeten op te gaan zetten, om dat als inhoud van uw geloof te maken. Daar draait het om. Het is allemaal terug te voeren op de belofte van God. En er is een direct verband tussen volwassenheid in geloof en het kennen en toepassen van Gods beloften. In ons leven bedoel ik dan, hè? Zie, iemand kan niet volwassen in geloof zijn en geringe inzichten hebben in wat God belooft. Zie, dus geloof, dat moet bouwen. De belofte van God moeten wij beter leren doorgronden. Het is allemaal terug te voeren op wat God beloofd heeft. En wat voor elke gelovige telt is, wat heeft God nu beloofd? Dat is voor Abraham ook. Wat heeft God nu aan Abraham beloofd? Voor Abraham was dat identiek als voor ons. Wij zitten in de school waar Abraham ook zat. En wij zitten naast hem. En wij vragen dus, Heer, wat heeft u aan Abraham beloofd? En Abraham stelde de vraag, Heer, wat heeft u aan mij beloofd? En dat is precies wat we vandaag lazen. 12:2 van Genesis. Ik zal u tot een groot volk maken. Dat is wat God aan Abraham belooft. Dat is belangrijk, dat Abraham dat inderdaad kon toe-eigenen. Dat was het moment, zelfs toen dat gesproken wordt, was dat een moment dat Abraham nog geen enkele zoon had. In dat opzicht is er geen verschil tussen Abraham en ons. Het draaide over wat heeft God beloofd. En vandaag zitten wij naast Abraham en hij krijgt de belofte van een land en een natie. Of een volk, het is maar hoe we het willen gaan noemen. Al zit daar wel een verschil in, bijbels gezien en theologisch gezien. En de Heer belooft aan Abraham en die zegt, ik zal u tot een groot volk maken. Een fysieke afstammeling van Abraham. En ik hoop dat dit vandaag u mag bouwen. Vandaag zal ik theologisch zijn. Ja? Maar ik hoop dat het u bouwt. Dat het u in uw overtuiging ook laat zien dat dit is wat God aan Abraham belooft, want het heeft toepassing voor ons. Het heeft heel veel toepassing voor ons. Genesis 12, en u mag even meegaan met mij verder naar Genesis, want Genesis 12 vers 2, wat had de Heer daar beloofd? Ik zal u tot een groot volk maken. Nu, dat was het moment dat Abraham nog geen enkele zoon had. Hij was 75 jaar, we hebben dat net gelezen, hij vertrok uit Haran, maar hij was nog samen met Sara. Er waren nog geen kinderen aan hem toegegeven en hij vertrok. In vers 7 lezen we hetzelfde. Toen verscheen de Heer aan Abraham en zeide, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Abraham was in het land Canaan aangekomen en God bevestigde. Hij zei, dit land zal voor jou zijn en je nageslacht. Zie, de Heer herhaalt dat. Zelfs in hoofdstuk 13, vers 14 tot 17 wordt het herhaald. Abraham en Lot zijn daar samen en laat ik het even lezen, het is een herhaling. Maar dan zie je dat God eigenlijk heel getrouw is om zijn belofte te herhalen. Ja, gelukkig doen wij dat ook, hè. De beloftes die we vanochtend weer mochten horen, dat God getrouw is, dat is zo belangrijk om dat te herhalen. En God doet dat hier ook. Hoofdstuk 13, vers 14 van Genesis. En de Heere zeide tot Abraham, nadat Lot zich van hem gescheiden had, sla toch uw ogen op. Zie van de plaats waar gij zijt, naar het noorden, naar het zuiden, naar het oosten, naar het westen. Over het gehele land dat gij ziet, zal ik aan uw nageslacht voor altoos geven. En ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde, zodat indien iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, ook uw nageslacht te tellen zou zijn. een volk en een natie. Zie, God belooft het, maar God gaat een stap verder. Ga dus mee naar hoofdstuk 15. En we hebben daar al een paar keer wat naar gerefereerd, maar dit is eigenlijk een van de meest fundamentele hoofdstukken in de Bijbel. Omdat het eigenlijk een stap verder gaat dan 12. Ik had al gezegd, 12 is een heel belangrijk hoofdstuk, het is een groot keerpunt. Dan maakt Gods belofte, maakt God de belofte aan Abraham, maar God verzegelt dat met een eed. En dat doet hij in Genesis 15. En ik wil eigenlijk het hele hoofdstuk even lezen. En ik doe dat dit keer inderdaad uit de HSV. Ik was net uit lezen uit de NBG. En na deze dingen kwam het woord van de Heere tot Abraham in het. En er staat: vrees niet, of wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor u een schild en uw loon zeer groot. En toen zei Abraham wel: Heere, Heere, wat zult u mij dan geven, aangezien ik kinderloos heen ga? En de bezitter van mijn huis, deze Eliezer uit Damascus zal zijn. Zie, dit is een oprechte vraag. De belofte is een aantal keer herhaald en hij vraagt aan de Heer: maar Heere, hoe zal dat zijn? Ik ben oud, ik sta op het punt voor mijn gevoel om heen te gaan, te sterven, maar ik heb geen nageslacht. Hoe kunnen uw belofte dan gestalte krijgen? Dan zal het, wat ik heb, mijn bezitting, naar deze man overgaan. En dat is geen zoon van mij, zoals u beloofd heeft. Een fysieke zoon. Vers 3. Verder zei Abraham: zie, mij hebt u geen nageslacht gegeven. En zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van de Heere kwam tot hem: deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. En dan dat bekende stukje. En toen leidde hij hem naar buiten en zei: kijk naar de hemel en tel de sterren. Als u ze kunt tellen, en zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En Abraham geloofde in de Heere, die rekende hem dat tot gerechtigheid. Zie, dit was de belofte die God maakt aan Abraham. Je nageslacht zal groot zijn. Je zal een persoonlijke zoon krijgen, uit jouw lichaam voortgekomen. Een fysieke zoon. Maar de Heer houdt het niet bij een belofte van een groot nageslacht. De Heer verzegelt dat. Ga maar eens mee naar vers 7, laten we verder lezen. Verder zei hij tegen hem: ik ben de Heere die u uit het land Ur van de Chaldeeën geleid heeft, om u dit land te geven, om het in bezit te nemen. En hij zei: de Heere, Heere, waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen? En hij, dat is God, zei tegen hem: wel, haal voor mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Hij haalde deze dieren voor hem, deelde ze door midden en legde de stukken tegenover elkaar en de vogels deelde hij echter niet. Want dit was de opdracht aan Abraham: haal de dieren, die koe, die geit. Zeg ik dat goed? Wacht even. De driejarige koe, ja, de geit en de ram, die moet je delen, de duiven niet. Elk aan een kant, met een pad ertussendoor. Vers 11. Kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abraham joeg die weg. En het gebeurde toen de zon bijna onderging op die dag, dat er een diepe slaap op Abraham viel. En zie, een grote, schrikwekkende duisternis viel op hem. En toen zei God tegen Abraham: weet wel dat uw nakomeling vreemdeling zullen zijn in een land dat niet van hen is. Ze zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Dit is de belofte die God maakt, dat het volk Israël naar Egypte zal zijn gegaan, om daar 400 jaar in Egypte te zijn. Want dat is exact wat we lezen in Exodus, de beginhoofdstuk, als Mozes heen gestuurd wordt. 400 jaar. Vers 14. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken. En daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Vers 15. Maar u, Abraham, zult in vrede tot uw vaderen heen gaan. U zult in goede ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren. Want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd. En zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel die tussen de stukken doorging. En op die dag sloot de Heer een verbond met Abraham en zei, aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af, tot aan de grote rivier, de Eufraat. De Kenieten, de Kenezieten, de Kadmonieten, de Hethieten, de Ferizieten en de Rephaïten, de Amorieten, de Kanaanieten, de Gergesieten en de Jebusieten. Dat waren de inwoners van het land, tot zover de schriftlezing. En hier komt eigenlijk een heel belangrijk aspect naar voren. Hier maakt de Heer dus niet alleen een belofte, maar hij maakt een verbond. En in de Bijbel vinden we een aantal soorten verbond die vastgelegd worden. Een zoutverbond vinden we. We vinden een verbond die opgericht wordt met een steen. Bij Abimelech en Abraham. Dat hebben we eens een keer gelezen al. Maar hier vinden we eigenlijk even de meest grafische manieren waarop een verbond gesloten werd of verzegeld werd. En dat werd dus met bloed gedaan. Dieren werden gespleten, die werden uiteengelegd. En de twee partijen die dus eigenlijk het verbond sloten, liepen daar dan trouw hand in hand doorheen. En ze vertelden eigenlijk, als ik mijn deel van de belofte niet houd, mag met mij gebeuren wat met die dieren gebeurde. Uiteengespleten. Dat was de normale gang van zaken. Dat was de gebruikelijke manier om te doen. Maar wat lezen we hier? Vers 17. Er was een rokende oven en een brandende fakkel die tussen de stukken doorging. Abraham was buiten Westen. Althans, die was beschermd door de Heer voor de nabijheid van de Heer die zichtbaar was. Het was namelijk de Heer alleen die hier tussendoor gaat. Het was een eenzijdig, en dat noemen we ook wel unilateraal, verbond. Vers 18, op die dag sloot de Heer een verbond met Abraham en zei, aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven. De Heer gaat als enige daar doorheen. Die wordt omschreven hier als een fakkel en als een oven, als een rokende oven die daar doorheen gaat. En waarvan God zegt, wat ik je nu beloofd heb, ik ga er doorheen. Je mag mij verantwoorden en ter verantwoording roepen. Als ik mijn deel niet doe, je mag met mij doen. Ware het mogelijk? Als ik mijn deel van de belofte niet hou, mag je met mij doen wat er met de dieren gebeurd is. Dat was straf wat de Heer hier belooft en wat hij hier laat zien. Dit is een belofte en een verbond die, je zou kunnen zeggen, zo ferm door de Heer neergezet wordt, dat we absoluut kunnen zeggen, dit is onomkeerbaar, dit is onvoorwaardelijk, dit is eenzijdig, dit is unilateraal, dit staat tot in eeuwigheid. Alles wat God hier belooft, kan hier niet op terugkomen. Maar God is ook onsterfelijk. Het enige wat, hetgene wat Abraham hier ook uithaalt, is heel duidelijk. God verbindt zich zelfstandig en alleen aan de belofte die hij aan mij maakt. En in dit geval waar we vandaag bij stilstaan, een volk of een natie en een land. Dat is waar God zich aan verbindt. Vers 18. Aan uw nageslacht, dat was het eerste, heb ik dit land gegeven. Dat is het verbond wat hier verzegeld wordt en beschreven wordt. Als God zou falen, als hij op zijn beloftes terug zou komen, dan mocht hij behandeld worden zoals de dieren daar behandeld waren. En dit is een van de meest belangrijke punten die we moeten gaan begrijpen. Dat Abraham dat begreep. Dit is God die eenzijdig een belofte maakt. Dit is, ik krijg een nageslacht en ik krijg een land. En dat staat. Daar heeft God zijn leven, als het ware, zijn wezen aan verbonden. Ga dus mee naar hoofdstuk 17. Want daar wordt het namelijk een eeuwige belofte genoemd. We hebben gezien dat God dus belooft aan Abraham dat hij een land krijgt en dat het een natie gevormd zal worden. Maar dit is ook de reden dat de Bijbel het eigenlijk omschrijft als een eeuwig verbond. Genesis 17, vers 7 en 8. Ik zal mijn verbond maken tussen u, of tussen mij en u, en uw nageslacht na u. En al de generaties door tot een En de HSV vertaalt het hier heel mooi, tot een eeuwig verbond. Om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. En hij spreekt hier weer tegen Abraham en zegt, het is een eeuwig verbond. Ik ben er tussendoor gegaan en daarom kan ik het ook een eeuwig verbond noemen, een verbond die niet stopt. Vers 8, ik zal aan u en uw nageslacht na u, het land waarin u of waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaan, om maar eens even te vermelden wat het om ging, als eeuwig bezit geven en ik zal hun tot een God zijn. Zie, Abraham had twee absolute zekerheden die hij hieruit kon halen. Twee absolute onomkeerbare beloften. Er zal altijd een fysieke afstammeling van hem op aarde zijn. Zie, dat is de toepassing hiervan. Dat is wat Abraham begreep. Er zal altijd een fysieke afstammeling van Abraham op aarde zijn. Nooit zal het ontbreken aan een fysieke afstamming. Kijk, land dat kan overgaan naar andere handen, dat ligt vast. Maar het zal nooit ontbreken aan Abraham, aan een fysieke, lijfelijke afstamming van Abraham. Dat is de belofte die hij hier krijgt. En de tweede is, en dat noemde ik al, dat een eeuwige belofte is dat hij het land zal ontvangen. Een eeuwige belofte wil niet zeggen dat hij het altijd heeft, want Abraham heeft het nooit in bezit gehad. We lazen net al in hoofdstuk 15 dat het nog 400 jaar zou duren voordat het volk Israël daar binnen zou gaan. Ja, waar ze zelfs nog 38 jaar door de woestijn moesten trekken. Wel eigenlijk 40, maar. Maar zijn nakomelingen hebben de eeuwige belofte van het land, Kanaan. Dat zijn de twee beloftes. Een fysiek, een eeuwige belofte van een fysiek nageslacht en een eeuwige belofte van het land. Dit is hetgeen wat Abraham ervan kon maken, is het niet? Dit is als je de tekst gewoon eenvoudig leest. Dit is wat er staat. En zo gaat het door. Dit is eigenlijk de lijn die doorgezet wordt door het hele Oude Testament. Gaat u maar eens mee, dat gaat naar Isaac. Genesis 26. De belofte van Abraham ging over op Isaac. Isaac was de zoon van de belofte. En dan zie je eigenlijk wat we de vorige keer of een paar weken geleden al gezien hadden. Zo van, er is die lijn van Sem en dat gaat door. En hier gaat hij door naar Isaac. Hoofdstuk 26 vers 1. Er was hongersnood in het land. Een andere dan de eerste hongersnood die er in de dagen van Abraham geweest was. Daarom ging Isaac naar Abimelech, de koning van de Filistijnen, naar Gerar. En toen verscheen de Heere hem en zei, trek niet naar Egypte. Woon in dit land dat ik u noemen zal, of woon in het land dat ik u noemen zal. Verblijf als vreemdeling in dit land. Ik zal dan met u zijn, u zegenen, want aan u en uw nageslacht zal ik al deze landen geven. Ik zal de eed gestand doen die ik aan Abraham, uw vader, gezworen heb. Zie, het is niet zo de belofte, maar de Heer gaat terug naar dat verbond en zegt, dat eed die ik aan Abraham beloofd heb, die zal ik ook doorgeven. Die zal gestalte krijgen. Die zal ik gestand doen houden. Dan vers 4, ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren van de hemel en uw nageslacht al deze landen geven. Zie, de belofte aan Abraham is nog steeds intact. Dit was eigenlijk precies wat Abraham ook te horen gekregen had. En zelfs met de verbintenis naar een talrijk nageslacht, waarvan ik ook weer gezegd heb, van dat koppelt weer terug naar Genesis 1. Vermenigvuldig, vervul de aarde, maak het talrijk. En dat wordt hier beloofd aan Israël. Geen enkel ander volk, maar wel aan Israël. De belofte van het land bevestigt, hoofdstuk 35 van Genesis. Het gaat van Isaac over op Jacob. De reden dat ik hier wat langer bij stilsta, dit is de meest, en dat heb ik u al eerder gezegd, de meest fundamentele verbond in de Bijbel. Als je deze mis hebt, heb je eigenlijk alles mis. Als je deze goed hebt en juist hebt, dan valt vaak de puzzel voor de rest ook in elkaar. Genesis 35. Verder zei God tegen hem, en dit is dus tegen Jacob. En Jacob heeft hier inmiddels een andere naam gekregen, die heet hier Israël. Vers voor of twee versen daarvoor ook leest. Maar verder zei God tegen hem, ik ben God, de Almachtige. Wees vruchtbaar, word talrijk. Een volk, ja, een menigte van volken zal uit u ontstaan. Koningen zullen uit uw lichaam voortkomen. En dit land dat ik Abraham en Isaac gegeven heb, zal ik aan u geven. En aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Dit land, een menigte van volken. En hier wordt al een tipje van de sluier opgelicht waar we nog eens op terugkomen. Dat is koningen. De Heer pakt Abraham en begint daar iets nieuws mee. Hij begint een nieuw volk in een nieuwe locatie. Met de gedachte van daar komt een heerschappij, daar komt een koning. Een middelaar. Maar de belofte van land en een volk staat nog steeds. Ga dus naar het laatste hoofdstuk van Genesis, Genesis 50. Aan het eind als Jozef gestorven is. En Jozef die feitelijk het eerstgeborene geboorterecht gekregen heeft van de 12 stammen van Jacob. Is de grote onderkoning geworden als het ware van Egypte. Die aan het eind van zijn leven deze belofte van zijn zonen vraagt. En Jozef zei tegen zijn broers, ik ga sterven. Maar God zal zeker naar jullie omzien en jullie uit dit land trekken. Naar het land dat hij gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Zie, dit is een man van geloof, laten we het 25 er ook nog even bij lezen. En Jozef liet zijn zonen, de zonen van Israël, zweren. God zal zeker naar jullie omzien en dan moeten jullie mijn beenderen hier vandaan meenemen. Dit is een man die inderdaad als diep gelovige staat op de belofte van God. In geloof gestaan heeft en zegt van, God heeft ons Kanaan beloofd. Dit is niet het beloofde land. Jullie zullen hieruit gaan. Neem mijn beenderen mee. Ik wil daar begraven worden. Wel, hoeveel Joden willen niet begraven worden in Israël? Alleen omdat het beloofde land is. En hier staat een man inderdaad die diep vertrouwen heeft in de beloftes van God. In het verbond gemaakt met Abraham. Dat is meegaan naar 1 Kronieken. Daar zijn we al een behoorlijk eind in de geschiedenis. En daar zijn we al een heel eind verder. Dan hebben wij het boek van Richteren al gehad. Het boek van Richteren zijn we voorbij gegaan. 300 jaar. En wat lezen we daar? Dat Israël wandelde in ongeloof. En strijd onderling. En ongeloof. Ze stonden helemaal niet op de beloftes van God. Dan is daar Samuel gekomen, de eerste koning kwam, Saul, dat was niet een koning naar het hart van God, dat was een koning naar het hart van de mensen. En daar is David, een man naar Gods hart, begaat gruwelijke zonden. Maar dit zegt hij ook, omdat het een man was naar Gods hart. Een diepgelovige man, David, die zich verbindt en die staat op de belofte van God. En dit zegt hij aan het volk, 1 Kronieken 16, 15. Denk aan zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die hij gedaan heeft tot in 1000 generaties, aan het verbond dat hij met Abraham gesloten heeft en zijn eed aan Isaac. Voor Jacob heeft hij het vastgesteld als een verordening, voor Israël tot een eeuwig verbond door te zeggen, ik zal u het land Kanaan geven, het gebied dat uw erfelijk bezit is. Tot zover. Maar kijk eens naar vers 15, die eerste woorden. Dit is wat David opdraagt aan zijn luisteraars. Denk aan zijn verbond voor eeuwig. Er staat niet dat het een eeuwig verbond is, maar hij geeft opdracht aan het volk van God wat voor hem staat. Die krijgen de opdracht om altijd aan Gods verbond te denken. Daarmee wil, en dan zegt hij er nog achteraan, tot in de 1000ste generatie. En dat is feitelijk wat hij zegt, het is een oneindige belofte aan jullie gemaakt. Het zal nooit aan een Jood ontbreken die dit kan lezen. Denk aan zijn verbond voor eeuwig. Wel, de mens is sterfelijk, maar generatie op generatie op generatie op generatie kan er aan denken. Waarom? Omdat het verbond eeuwig is. En God daarin beloofd heeft dat er eeuwig nageslacht, fysiek nageslacht van David zal zijn. Of van Abraham zal zijn. En wat is het verbond? Die hij met Abraham gesloten heeft. Dat is een eed van Isaac. De verordening. En het eeuwig verbond met Israël. Dit land zal ik u geven. Dit is zo'n fundament. Elke keer als daar een man Gods is, iemand die gelooft, die staat op de belofte van God, die gaan elke keer terug. Belofte dat gemaakt is aan Abraham. De eed die God gezworen heeft aan Abraham. Het zal aan de Joden niet gelegen hebben van het getuigenis van de schrift dat het fundament daar ligt. Denk aan zijn verbond voor eeuwig. Het zal nooit, er zal altijd een fysieke afstammeling van Abraham zijn en de belofte van het verbond zal of van het land zal eeuwig bestaan. En die twee bij elkaar kun je inderdaad ook zeggen van, gedenk hier eeuwig aan, Israël, gedenk hier eeuwig aan. Dan ga ik dus even mee terug naar Mozes, want daar is eigenlijk, komen een aantal fascinerende facetten naar voren. Deuteronomium hoofdstuk 4, vers 25 tot 31. Zie, David was natuurlijk de man die de tempel voorbereid heeft. Salomo heeft dat gebouwd. Ze zaten in het land. Jeruzalem was inmiddels de plaats geworden waar de tabernakel geplaatst was. Waar de ark, David had de ark daar gebracht. Ze waren in het land. Maar ik neem u even mee terug naar Mozes. Deuteronomium 4, 25. Omdat hier eigenlijk een panorama geschetst wordt van de toekomst van Israël. Ze staan nog aan de overzijde van de Jordaan. Ze moeten nog binnen. Mozes zal sterven. Als we verder lezen in Deuteronomium bij hoofdstuk 31, sterft Mozes. Jozua neemt het over. En Jozua is degene die er doorheen gaat met het volk door de Jordaan om het land in te gaan. Maar we krijgen hier een preview. Deuteronomium 4, 25. Als u kinderen en kleinkinderen verwekt zult hebben en in het land oud geworden zijt, of zult zijn, en verderfelijk zult handelen. Als u een beeld zult maken, de afbeelding van enig ding, en doen wat slecht is in de ogen van de Heer uw God, om hem tot toorn te verwekken. Feitelijk is het, als je niet staat op de beloftes die ik gemaakt heb, en de voorwaarden die daaraan verbonden zijn, is om in geloof te staan op die beloftes. En dit waren alleen nog maar de overtreding van de eerste twee geboden. Je zult de Heer uw God dienen en liefhebben met geheel uw hart en geen gesneden beeld maken. Wat zegt de Heer dan, vers 26, dan roep ik heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u. Dat u zeker al snel zult verdwijnen uit het land waarover u de waarvoor u de Jordaan oversteekt om het in bezit te nemen. U zult uw dagen daarin niet verlengen, maar zeker weggejaagd worden. En dan vers 27, en hier verschil ik even met de HSV. De HSV is hier eigenlijk een beetje uniek in de vertaling. Dit staat er bij de HSV. Dit is eigenlijk wat de Heer nu, tot nu toe gesproken heeft, is eigenlijk van als je dit gaat doen, dan zul je het land uitgaan. En zo pakt de HSV het op. De Heer zal u dan overal verspreiden onder de volken. Maar het is niet helemaal wat ik van de Hebreeuwse tekst begrijp. De NBG vertaalt het ook als volgt. De Heere zal u overal verspreiden. Zie, hier komt eigenlijk de nadruk veel meer op. Dit zal een feit zijn. Dit is niet van als je ongehoorzaamheid bent. Nee, dat zal gebeuren. Je zal uit het land verder gaan. Vers 27 lees ik dus als volgt. De Heere zal u overal verspreiden onder de volken. U zult met slechts weinig mensen overblijven onder de heidenen naar wie de Heere u voeren zal. Maar weinig is nog steeds dat de belofte kan staan. Daar zult u goden dienen die het maaksel van mensenhanden zijn. Hout, steen die niet kunnen zien, niet horen, niet eten en niet ruiken. Dit is Israëls geschiedenis in een notendop. Je gaat het land in, het zal verkeerd gaan en je zal eruit gaan. En je zal verspreid worden over de hele wereld. Zie wat ik net al zei en wat ik de vorige keer ook gezegd heb. De beloften die gemaakt worden door God vinden alleen toepassing als ze in geloof aangenomen worden. Ook voor de Joden. Zij moesten in geloof en vertrouwen hun vertrouwen plaatsen op de beloftes die God gemaakt had aan Abraham. Wel, het trieste is dat ze dat niet deden. Ze gingen afgoden dienen, ze verlaten de Heer. En de Heer brengt ze dus inderdaad, zoals we dat ook zien, wat we lezen, verspreiden onder de volken. Dan denken we eerder aan de ballingschap, en dat klopt ook. Ja? Naar Assyrië, in het noorden zo Irak en Iran, en dan in het noorden daarbij Syrië. En ook in een ballingschap naar Babylon, iets wat zuidelijker. Maar uiteindelijk is de vervulling van deze tekst is te vinden op het moment dat ze de Heer Jezus, dat de Joden de Heer Jezus aan het kruis genageld hebben op het jaar 70, dat de Heer Jezus inderdaad het Romeinse leger naar Israël stuurt om de tempel eens en voor altijd te ontwijden en te vernietigen. De tempel die compleet verwoest wordt en waar zo'n 2 miljoen Joden het leven verliezen. En vanaf dat moment zie je ook dat Israël eigenlijk, of het volk, nooit meer het land in het land permanent gewoond heeft. Ja, oké, tot 1948. Dat is wat hiervoor zegt wordt. De Heere zal u overal verspreiden onder de volken. Maar we gaan verder, vers 29. Dan zult u daar de Heere uw God zoeken. En u zult hem vinden. Als u met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt. Wanneer u in benauwdheid zult zijn en al deze dingen u getroffen hebben in wanneer? In latere tijden, letterlijk zelfs einde van de dagen. Zie, daarom gaat dit ook naar de toekomst toe. Dan zult u terugkeren naar de Heer uw God en zijn stem gehoorzamen. Zie, hoe slecht het ook met Israël gaat. Hoe ongehoorzaam ze zijn, en dit is natuurlijk het verbond, Deuteronomisch verbond met Mozes, waar de voorwaarden voor worden gesteld om de voorrechten van het verbond van Abraham in ontvangst te nemen. Ze zijn ongehoorzaam aan het verbond van Mozes, dus krijgen ze niet de voorrechten, maar de nadelen. Maar, zegt God, jullie zullen mij zoeken. Jullie zullen mij vinden. Wanneer jullie in die benauwdheid zijn, in de latere tijden, dan zult u terugkeren naar de Heer uw God en zijn stem gehoorzamen. Maar waarom is dat mogelijk? Terugkeren naar de Heer, vers 31. Want de Heer uw God is een barmhartig God. Hij zal u niet loslaten en u niet te gronden richten. Hij zal het verbond met uw vaderen dat hij onder het eed of ede met hen gesloten heeft, niet vergeten. Het zal altijd een fysieke afstammeling op aarde blijven, hoe ongehoorzaam ze ook waren. God heeft elke keer dat hij zegt, ik zal ze niet uitvagen. Ik zal ze niet van deze aardbodem wegvoeren. Waarom niet? Omdat ik door de dieren ben gewandeld. Ik hou mijn belofte voor eeuwig. Ik zal ze niet verwerpen. Ik zal ze niet verwerpen. Ik zal ze niet te gronden richten. Dit is de reden waarom het hele fundament van het Oude Testament, of waarop het Oude Testament rust en het Nieuwe. Dit is zo belangrijk om te begrijpen. Ga dus mee naar de laatste tekst voor vandaag, of de ene laatste, Jeremia 31. Zie, Israël, de belofte werd gedaan in Deuteronomie, wat we net lazen, dat ze het land uit zullen gaan. In Jeremia lezen we dat ze weg zullen zijn, en een deel is al in ballingschap weggevoerd. Dan begrijp je ook waarom als je naar een Jood spreekt, en waarom in de hele geschiedenis het land voor hun zo belangrijk was. Dat was het verbond van Abraham. En wij kijken naar de Joden op aarde en we zeggen, dat is alleen al een getuige dat God inderdaad zijn belofte nog stand houdt. Er zijn nog fysieke afstammelingen van Abraham op aarde. Maar hier zijn we in Jeremia 31. Ze zullen uit het land verwijderd worden, de aanzegging is gedaan, er is al een gedeelte weg en de deportatie staat voor de deur, de ballingschap stond voor de deur. Ik denk zelfs als je verder leest dat Jeruzalem belegerd is. Jeremia 31, vers 35. Luister goed. Zo zegt de Heere, die de zon tot het licht geeft overdag, en de vaste orde van de maan en de sterren tot een licht in de nacht, die de zee opzweept, zodat haar golven bruisen. Heere van de legermachten is zijn naam. Als deze verordeningen, welke verordeningen? Van de zon, de maan en de sterren en de zee, die verordeningen. Als deze verordeningen ooit zouden wijken van mijn aangezicht, spreekt de Heere, dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden een volk voor mijn aangezicht te zijn alle dagen. Wat een belofte. Ik bedoel, lees dit, eenvoudig zoals het er staat, waar de Heer eigenlijk tegen iedere gelovige zegt, kijk naar buiten, hebben we de zon op zien komen? Ja, zien we de maan af en toe? Vandaag niet. Als dat er is, zullen er Joden op aarde zijn. Heb ik mijn volk niet verworpen. Vers 37. En Jeremia 31. Zo zegt de Heere. Als de hemel boven hierboven ooit gemeten zou kunnen worden. Het universum. En de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden. Dan zou ook ik heel het nageslacht van Israël verwerpen. Om alles wat ze gedaan hebben, spreekt de Heere. In alle eenvoud, mensen, dit is niet moeilijk om te begrijpen. Dit is zo helder. Het verbond van Abraham staat nog steeds. Dit is waar de Heer zich aan verbindt. Er zullen altijd Israëlieten blijven staan. Een klein deel gelovige Joden zal altijd door alles heen blijven bestaan. En de Heer, die is zo helder in zijn bewoording. Kijk naar dag en nacht. Als dat er is, staan de beloftes nog steeds. Er was zelfs in het Nieuwe Testament dat de gesprekken al gingen toen de gemeente als het ware steeds meer heidenen aan de gemeente werden toegevoegd. Met name in Rome schijnt dat nogal een grote populatie geweest te zijn en de discussie ging daar. Zijn die Joden aan de kant gezet? Wat zegt Paulus in Romeinen 11 vers 1? Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Nee. Nee. Hij had net zo goed naar Jeremia hoofdstuk 31 kunnen gaan en kunnen zeggen, hij zegt er zelfs volstrekt niet, het meest negatieve en ontkennende wat er in de Griekse tekst te vinden is. Hij had ook naar de, en dat is waarschijnlijk waar Paulus zich natuurlijk ook op baseert, op alle beloftes van het oude verbond. Het kan niet. God heeft zijn verbond met het volk gemaakt en het land en het zal blijven staan voor eeuwig. Maar mensen, dit is wat wij als gemeente belijden. Ik ga ervan uit dat niet iedereen dit gelooft. Dat is ook niet het punt. Het is ook niet maar mij om u te overtuigen. Het is de schrift in Gods geest die u hiervan moet overtuigen. Dit is wat wij als gemeente onderwijzen. Dit is waar wij als gemeente staan. Dit is wat wij belijden. Is dat belangrijk? Ja. Dit is cruciaal. Om het Oude Testament te begrijpen. Om te begrijpen hoe de ontwikkeling in het Oude Testament gaat. Om het Oude Testament te verklaren en te doorgronden. En dat is eigenlijk wat David ook deed. Die inderdaad zegt van, ja, we begrijpen dat we gezondigd hebben. En dat wij als Israëlieten en als Joden het elke keer verbruien. Maar God is getrouw aan zijn beloftes. God is getrouw aan zijn beloftes. Zie, en alleen als wij een juist beeld hebben van de belofte die God aan Abraham gemaakt heeft, dan begrijpen wij ook de geschiedenis van de Joden doorheen de hele, of de geschiedenis van de Joden doorheen de hele geschiedenis, ook de kerkgeschiedenis. Zie, het was een onvoorwaardelijk, onomkeerbaar verbond wat God met Abraham maakte. Dat is ook de enige verklaring waarom er nog Joden op aarde zijn, is het niet? Farao deed een poging. Toen waren ze nog in Egypte. Om alle jongetjes uit te moorden. Haman heeft een poging gedaan, die kwam heel ver. Althans, in zijn voorbereiding. Iemand dichterbij, Hitler. Is een heel eind gekomen. 6 miljoen Joden. Waarom zijn er nog Joden? Omdat God de belofte gemaakt heeft en die staat nog steeds. Die staat onwrikbaar. Wat is het bewijs dat er nog Joden zijn? Kijk maar naar de sterren, de maan. Waarom is er anders zo'n onrust in dat kleine, nietige landje in het midden dat Israël heet? Waarom is daar zoveel strijd? Omdat Gods beloften nog steeds staan. En in Leviticus zegt hij zelfs, Leviticus, twijfel even. Het is mijn land. Als God dat zegt, dan is dat zo. En er zijn nog Joden. God heeft een eed gezworen aan Abraham. De Joden zijn onverwoestbaar. Zie, weet je wat een interessante preek zou zijn? Hoe de Joden te vernietigen. Ik ken iemand die dergelijke preken gegeven heeft. Maar hij ging naar Jeremia, hoofdstuk 31, wat we juist gelezen hebben. Als de zon en de maan en de sterren niet meer aan de hemel staan, dan is het mogelijk. Maar het is onmogelijk. Het is onmogelijk. Ze zullen er altijd zijn. De Joden zijn onverwoestbaar gebleken. En de belofte van het land is nog steeds van kracht. Veel verder ga ik niet over landsbeloftes. Ik ben niet iemand die graag naar Israël kijkt en zegt van, kijk, de landbelofte is vervuld. Nee. Want wat stond er in Deuteronomie 4, 26 of 27? Als jullie mij van harte zoeken, dan. Wel, God in zijn genade heeft Israël daar al gebracht. Joden worden daarheen gebracht. Maar ze hebben wel als enige de belofte van een God. En die staat. En wanneer die volledig in vervulling zal gaan, dat is aan de Heer. Mensen, de kerk heeft dit, wat ik u hier vanochtend vertel, deze belofte hebben zij, doorheen de kerkgeschiedenis zijn die twee manieren naar gekeken. Dat deze belofte van Abraham aan de kant gezet is en dat de kerk als het ware Israël geworden is. Dus er is een vervanging. Dat is, de lange tijd heeft dat geheerst. In de kerkgeschiedenis. Ik kan zeggen, gelukkig is daar een verandering in gekomen. De nadruk ligt nu meer op, wacht even, God heeft beloftes gemaakt, dat zal nog uitkomen. Er is een tijd van herstel. Dat het volk inderdaad tot bekering zal komen, wat we gelezen hebben, en het land zal innemen in de latere tijden. Allemaal voortvloeiend uit de belofte van Abraham. Waarom is dit belangrijk? Wel. Als het nageslacht van Abraham ophoudt te bestaan, als God zijn belofte aan Abraham intrekt, verbreekt, heeft Abraham de basis van zijn geloof, waarop hij zijn geloof gefundeerd heeft, verloren. Als Abraham zijn fundament verliest, verliezen wij ons fundament. Maar prijs de Heer, het verbond met Abraham is onomkeerbaar. Hij heeft het beloofd en daar kunnen wij op staan. Want uit Abraham, wat is de volgende tekst? Worden alle mensen van de wereld kunnen daar zegen uit ontvangen, waaronder wij. Ik hoop dat u de boodschap ter harte neemt en ziet hoe belangrijk dit verbond is. Vader, ik dank u dat we zo in eenvoud erover mogen spreken, Heer, over de ernst van, theologisch gezien ook, van dit verbond, Heer. Heer, het is mij niet om mijn gelijk te krijgen, het is om uw woord te laten spreken, om u eigenlijk voor te spiegelen, Heer, of te presenteren als het ware, Heer, wie u bent en wat u beloofd heeft in alle waarachtigheid. Zodat wij inderdaad ons geloven op de juiste beloftes van God kunnen stellen. De beloftes dat u, uw Joodse volk, uw kinderen, ooit weer bijeen zal brengen. Heer, de kerk heeft doorheen de geschiedenis de Joden ook kwaad gedaan, vergruist. vervolgd, gedwongen om dingen te doen die tegen hun geweten ingingen. Heer, onze handen als kerk, universeel van de geschiedenis, Heer, zijn niet rein voor u. Heer, ook al heeft u inderdaad ook in de Bijbel laten zien dat u inderdaad legers van Assyrië bracht naar uw land, naar uw volk, en als het ware een stok en een staf in uw hand waren om uw volk te tuchtigen, was u ook daar om die volken, die het land, die uw uitverkoren volk kwaad bejegende, om die te straffen, want hun motieven waren niet zuiver. Heer, mogen wij dan zo als gemeente ook heel eenvoudig de geloofsbelijdenis wat wij beleiden, dat wij geloven dat er een land, of dat er een hersteld volk zal zijn van Joden, die naar het land zullen optrekken, om daar inderdaad ook weer alle beloftes die u gemaakt heeft, gestalte zal geven in de latere tijden. Heer, daar bouwen wij op. Daar willen wij ons ook verootmoedigen. Daarom heeft het volk, het Joodse volk, voor ons ook een speciale plaats in ons hart, Heer. Ze zijn niet afgeschreven, nu niet en nooit niet. Het is een eeuwig verbond. Heer, kom uw beloftes naar hen, zodat ook wij kunnen zeggen dat uw beloftes naar ons nakomt, Heer. In de Heer Jezus Christus, een nazaad van Abraham. Een Jood, voortkomend uit de stam van Juda, die terugvoert naar Abraham. Onze verlosser kwam daaruit voort. Wij danken u, Heer, voor die belofte die gestalte krijgt, ook in ons leven. In Jezus' naam. Amen.